Ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Many Motion, Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte health pioneers uit onze regio? Vandaag heb ik er zelfs drie in petto. Onder andere Steven van de Put van BeMedTech, Hans Daniels van Byteflies en Wart Servaas van MoveUp. Een race in toppers dus, speciaal voor jullie die alles weten over digital health.
The talking is over, the doing is there.
Wat is eigenlijk de waarde die je creëert in het zorgpad?
De huisarts, de specialist, het ziekenhuis, thuisverpleging. Die hebben allemaal impact op je product.
Get out there. Ik denk dat we dat allemaal als ingenieur moeten leren.
Welkom bij onze podcast Medimotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. En alles wat we in deze podcast bespreken gaat dus over het dataplatform Medimotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen dan ook medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers straks innovatieve ideeën demonstreren, testen en zelfs valoriseren. Maar amai, nu voel ik me toch wel vereerd. Welkom, Steven, Hans en Wart. Heel fijn.
Dank u.
Dank u.
Misschien voordat we beginnen, is het goed om jullie zelf even kort voor te stellen, zodat de luisteraar ook een beetje mee is met wat jullie precies doen en wie jullie precies zijn natuurlijk ook. Steven, ik zal misschien bij u beginnen. Wie is Steven van de Put?
Steven van de Put is een ingenieur van opleiding. Ik heb 10 jaar of 15 jaar actief geweest in R&D. Eerst als onderzoeker, nadien als innovatiesmanager. En sinds 4 jaar ben ik nu actief als adviseur bij BeMedTech. En BeMedTech is de sectorfederatie die de industrie van medische technologieën vertegenwoordigt. Medische technologieën zijn heel breed. Iedereen denkt direct aan de grote infrastructuur in ziekenhuizen, de scanners. Anderzijds kan je ook denken aan implantaten die in het lichaam zitten. Maar wat ook bij medische technologie behoort, zijn eigenlijk alle software die medische claims doen, die voor medische doeleinden gebruikt worden. En ik ben verantwoordelijk voor alles van digital health, topic van vandaag.
Ja, super. Ja, Hans, kan jij daarop aansluiten misschien?
Ja, met veel plezier. Ik heb ook een ingenieursachtergrond, een doctoraat gedaan. Een tijdje in de VS gewoond en mijn vrouw, 5 jaar in Silicon Valley. En dan in 2015 samen met Hans de Klerk Byteflies opgestart. Wat dat een heel tof verhaal is. Dus dat is ze zeggen vaak dat dat een rollercoaster is. Ik ga er volledig mee akkoord, maar het is wel een toffe rollercoaster.
Ja,
dus, en nog altijd bezig.
Kijk. Dat is oké. Ja, Wart?
Ja, goedemorgen. Ik ben Wart Servaas, de derde ingenieur rond de tafel. 10 jaar in consumer electronics en home automation gewerkt bij Philips en Nico. En tijdens een MBA-opleiding heb ik een arts leren kennen. En zodoende ben ik in de gezondheidssector beland, heb ik MoveUp mee opgericht. En ja, daar ben ik mee vooral bezig met het product, maar ook met de vermarkting.
Ah, voilà, voilà. Ja, ik hoor 3 ingenieurs hier aan tafel tegenover mij. Ik ben zelf ook ingenieur, maar burgerlijk, industrieel, dat weet ik misschien nog niet. Iedereen?
Burgerlijk.
Ah, ja, dan ben ik de enige industriële. Oké, fantastisch. Steven, ja, je haalt je betrokkenheid al aan binnen BeMedTech. Maar ik heb vernomen dat jullie dat ook niet onbekend is, BeMedTech, dat jullie ook wel een bepaalde betrokkenheid hebben.
Zeker en vast. Ja, we werken allemaal in de digitale gezondheidszorg. Dus oplossingen om patiënten op te volgen door middel van technologie. Patiënten zoveel mogelijk thuis op te volgen. En daar speelt BeMedTech een heel belangrijke rol. Want dit gaat natuurlijk niet alleen over technologie maken, maar het gaat vooral ook over hoe krijgen we die oplossingen in de gezondheidszorg, hoe krijgen we die terugbetaald. Hoe alignen we alle stakeholders. En daar is het heel belangrijk om samen aan dezelfde kaart te trekken en ook ja, een organisatie zoals BeMedTech te hebben die daar mee aan de kaart trekt om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk van die oplossingen in het dagelijks leven krijgen.
Ja, nu waar ik het sowieso met jullie even over wil hebben, het is denk ik niet simpel om een app of een technologische toepassing te introduceren in de zorgsector. Zeker als we naar andere landen kijken, zien we ook wel dat we, ja, België zijn toch iets, of wat achterlopen, om het zo vriendelijk te zeggen. Nu, We hebben nu wel ook net, allee, dat hoop ik toch, de zwaarste pieken van COVID ook achter de rug. Maar hebben jullie daar een verandering doorgemerkt? Is er nu een versnelling of zo doorgekomen om nieuwe health tech applicaties of toepassingen op de markt te brengen?
Ja. Ja, ik denk voor MoveUp was dat een moment dat, om even stil te staan in een crisis.
Ja.
Omdat plots ook alle patiënten en alle operaties die typisch voor ons product, in eerste instantie was dat knie- en heupprothese operaties, dat viel allemaal stil. Patiënten mochten niet meer naar het ziekenhuis komen. Dus dat was van, oei, wat nu met onze mensen, maar ook met ons product. En ik denk heeft dat voor ons achteraf bekeken een pivot heet dat dan, betekent, die uiteindelijk naar een verbreding is gegaan, want we dachten van, hey, we kunnen eigenlijk dezelfde methodes binnen onze medische app, binnen onze medisch platform gaan toepassen voor COVID-patiënten. Gaande van triage, want de patiënt mocht niet meer, zelfs naar de huisdokter, gaande van triage van op afstand, gaan dan ook naar begeleiding van en monitoring van symptomen. Maar even ook revalidatie. Je hebt nog altijd veel mensen die met COVID, symptomen, maar ook revalidatie-elementen nodig hebben na een dergelijke, binnen een ziektepatroon. En dat was voor ons ook wel een element van, hey, hier kunnen wij ook op inspelen. Dus plots werden we ook naast een revalidatie-applicatie voor vooral kinestherapeuten en orthopedisten bekend ook van, hey, dit is ook MoveUp. En dat was voor onszelf eigenlijk een belangrijke twist die we deden. Maar even ook eigenlijk voor het landschap. En eigenlijk denk dat ook de collega's hier rond tafel ook plots zagen van iets dat we al heel lang over aan het praten waren. Teleconsultaties, telemonitoring. Goh, dat kon allemaal niet en dat mocht allemaal niet. Ja, plots op een paar weken tijd waren daar de goedkeuringen en kwam dat in voegen.
Ja,
dat klopt. Ons verhaal voor COVID was een beetje anders. Voor COVID hebben we ook een grote pivot gedaan. Omdat wij rond technologie werken om patiënten in een thuisomgeving op te volgen. Maar voor COVID waren wij heel hard gefocust op pharma, op clinical trials, op research. Altijd wel met het doel van dat gaat meer en meer in de gezondheidszorg terechtkomen. Mensen zijn daar al heel lang over aan het praten, maar dat gaat nog een tijd duren. Het terugbetalingskader is daar nog niet en dergelijke meer. En als COVID uitbrak, bestonden wij letterlijk 5 jaar. Want wij zijn voor onze 5e verjaardag met het hele team gaan skiën in het toffe plaatsje Ischel. Net vooraleer dat de piek uitbrak. Wel, achteraf gezien, terwijl dat de piek aan het uitbreken was, want in onze terugrit werd iedereen ziek. Dus iedereen van ons heeft COVID letterlijk ook gekregen. En op een paar weken tijd hebben we een pivot gedaan, ook gezegd van kijk, this is the moment. Mm-hmm. We voelden op dat moment van kijk, 10, 15 jaar spreken de mensen al over telemonitoring, teleprescriptions, dergelijke meer. Als het nu niet gebeurt, gaat het nooit gebeuren.
Mm-hmm. Ja.
Zo'n tsunami, zo'n druk op de gezondheidszorg. Ja, als we dit willen doen, we hebben een sterk platform, we hebben technologie, dan moeten we daarop springen. We hebben dat ook gedaan en zoals dat waard zijn. Op dat moment, doordat er een crisis is, is er ineens heel veel mogelijk, is er heel veel bereidwilligheid. Hè. Er is heel veel goodwill ook van mensen. En op korte tijd hebben we ook kunnen aantonen, en met we bedoel ik niet alleen Biteflies, maar ook MoveUp en veel andere, wat de impact is. Hè. De talking is over, the doing is there. En er zijn 1000 redenen om te zeggen van, ja, hoe gaat dit, hoe gaat dat? Oké, that's fine, but we need a solution now. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke crisis en heel veel negatieve zaken. Maar ik denk dat dat voor ons nodig was. Ik denk dat voor heel het gegeven rond digitaal, trouwens niet alleen in België hoor, ik denk dat dat in heel de wereld zo was. En wat dat we nu zien, is COVID, de acute impact van COVID is voorbij. COVID is niet weg, maar de acute impact van COVID is wat voorbij. Maar die druk op die ziekenhuizen is daar nog, dus die nood is daar nog. En ik vind dat voor alle duidelijkheid, ik vind dat niet tof voor de ziekenhuizen, maar het zorgt er wel voor dat die sense of urgency om naar oplossingen te zoeken, om ook effectief iets te doen en om te zeggen, we spraken er ervoor over van de boot is vertrokken en we moeten zorgen dat we gaan en we kunnen niet blijven wachten. Ook rapporten van de overheid, van KCE, die daar ook over spreken. Dus het is belangrijk dat we samen zoeken naar oplossingen. Het gaat allemaal niet overnight gebeuren, maar dat die druk van COVID en hetgeen wat we nu zien, helpt om dat te doen.
Ja, ja, die nood is inderdaad heel groot natuurlijk. Maar vinden nieuwe initiatieven rond healthcare toepassingen, ja, vinden die makkelijk ingang eigenlijk om nu straks die stap te kunnen zetten en iets te kunnen betekenen? Heeft COVID daar misschien ook iets in veranderd, die overgang, het gemak daarin?
Ja, COVID heeft natuurlijk veranderd dat er telegeneeskunde plots mogelijk werd, zowel op beleidsniveau, maar ook denk ik de mindsets bij de gebruikers van dergelijke applicaties of digitale toepassingen, die innovaties. Gebruikers, dat kunnen zowel zijn patiënten. Iedereen is beginnen telewerken, dus telewerken was mogelijk en werd ook aanvaard. En zo is telegeneeskunde ook breder aanvaard geworden. En niet alleen bij de patiënten, maar ook bij de gezondheidszorgprofessionals die eigenlijk dergelijke tools moeten voorschrijven of ook moeten mee interageren met de patiënt aan de hand van die cloud-oplossingen bijvoorbeeld. Ook op beleidsniveau denk ik dat er wel wat een en ander in gang is gezet of versneld is geworden. Teleconsultaties van de ene dag op de andere mogelijk geworden. Oké, tijdelijk, vandaag wordt dat gewerkt aan een strikter, meer regelgevend kader. Maar ook naar telemonitoring en de zogenaamde mHealth-applicaties heeft dat denk ik toch een push gegeven. Of het vandaag de dag in het werkveld allemaal goed loopt, dat is zeker nog niet het geval. Er zijn nog heel wat verbeterpunten mogelijk. Maar ik denk dat de sense of urgency wel duidelijk is. En dat de waarde die die oplossingen kunnen creëren, dat die ook veel duidelijker geworden zijn. Dus het heeft aan de mindset zeker en vast goed gedaan.
Ja, we hebben dat ook gemerkt, dat in die momenten van alle verschillende stakeholders ineens zaten we aan tafel met alle ziekenhuisdirecties, met het kabinet, met RISIF, heel veel verschillende mensen van het middenveld. En ja, met allemaal bereidwilligheid ook wel vragen van hoe gaat dat allemaal in elkaar klikken. Maar ik vond dat wel heel bemoedigend om te zien dat iedereen wel het idee had van er zijn 1000 redenen om het niet te doen en er zijn 1000 uitdagingen, maar let's do it. Hè, op alle levels. En ja, dat vind ik, was een tof gevoel. En ik vind dat je dat nog voelt. Hè. Er is een beetje een relapse, want bij COVID is natuurlijk, hè, je gaat snel. Hè, en ja, maar dat is niet allemaal 100% geïntegreerd met alle aspecten. Na COVID komt er dan een beetje de vraag van we hebben nu heel veel initiatieven, we hebben daar veel uit geleerd, hoe kunnen we nu een stap terug en zien hoe dat we dat iets structureler kunnen doen. Maar het blijft wel gaan.
Dat is misschien iets waar ik op wil verder gaan, want uiteindelijk inderdaad, we kijken nu even terug. Hoe staat het daar dan nu mee? En ik denk eigenlijk dat die early adopters, die zijn met digital health applicaties, die zijn daarmee aan de slag. Mm-hmm. En ik denk dat we hier met mensen zitten met rond de tafel, dat zijn allemaal believers, hè. We zijn misschien ook de pioniers daarin. Mm-hmm. Maar ik denk eigenlijk dat het nog het verhaal is zeker nog niet af. Hè. Het is het begin, de geest is uit de fles. En het is ook mee aan ons, maar even goed aan de luisteraars, zou ik zeggen. En we doen dat dan aan de andere kant ook via BMedTech. Maar er zijn heel andere kanalen om eigenlijk die awareness van wat kan digital health betekenen. Goede use cases, storytelling, het in het nieuws brengen. Daar moeten we eigenlijk echt verder op inzetten. Want dat gaat uiteindelijk alle partijen, alle betrokken partijen, zowel de beleidsmakers, maar die kijken vaak ook nog naar een draagvlak. En dat draagvlak moet gecreëerd worden. Het denk bij de specialisten, de zorgprofessionals, de verplegers, niet als van oei, is dat hier een app dat een deel van mijn taken gaat overnemen?
Mm-hmm. Ja,
nee, het is een hybride model. Het gaat een aantal van de taken beter inzicht, beter controle geven, waardoor uiteindelijk misschien meer die human touch voor die zorgprofessionals kan verhoogd worden. Uiteindelijk ook, hopelijk ook het werkplezier daarmee ook kan verhoogd worden. En dan hebben we het nog niet gehad over de patiënt. Ook, ik zal maar zeggen, de algemene bevolking moet meer en beter geïnformeerd worden. En wij zien dat natuurlijk, ons als bedrijf hebben daar een taak in. Maar denk evengoed ook de studenten die hier worden opgeleid. We zitten hier
in de hogeschool tegen examen, inderdaad. Ja.
Voilà, dus als dat al mee wordt gegeven vanaf dag 1, is dat heel belangrijk dat die mensen daarover praten met familie en dergelijke meer. En denk dat deel van awareness is echt een heel belangrijk stuk. Waar we allemaal aan kunnen bouwen. Omdat dit uiteindelijk ook, en met Medimotion zijn we ook bezig aan, straks zit er net al die gegevens ook, kunnen we gaan gebruiken, daar komen we straks nog op terug. Maar dat is eigenlijk, ja, het staat en valt uiteindelijk met die eerste initiatieven, die successen boeken, die verteld worden, waardoor het eigenlijk de bal en de sneeuwbal verder
ja, groter wordt. Dat proberen we ook deels te doen met deze podcast, zal ik zeggen. Inderdaad, ja, allee, zorgen dat dat goed aan de man gebracht wordt. Oké, nu aan de innovatoren of breder natuurlijk. Maar ja, zeker akkoord. waar ik misschien even terug op wil inpikken. De nood is nog steeds inderdaad groot van nieuwe applicaties te ontwikkelen, maar kan iedereen eigenlijk nu straks zomaar een applicatie ontwikkelen of een technologische toepassing die dan zijn ingang vindt straks in de sector? Allee, of moet er ergens, is er ergens een validatie of dergelijke? Of hoe zit dat precies in elkaar?
Ja, eerst gaat het vooral over wat eigenlijk het product of de technologie claimt. En er zijn natuurlijk wel wat regelgeving. Er is eigenlijk medical device regulation. Als het een medisch hulpmiddel is, die software met een medische claim, of het nu gaat over monitoring, therapeutische doeleinden of diagnostische doeleinden, dan moet er wel een zeker CE-certificaat verzameld worden of behaald worden om al voor ons op de markt mag komen. Dus dat is wel een vereiste. En dat is alleen maar goed om de kwaliteit op de markt te brengen. En dat eigenlijk, laten we zeggen, de cowboys niet zomaar met eender welk product en eender welke claim op de markt kunnen komen. Daarnaast is er natuurlijk nog... in België is er wel een beleidskader gemaakt. Dat is een evaluatiekader, dat heet mHealth Belgium. Dat focust op mHealth, op mobiele applicaties. En dat is eigenlijk het kader dat in België sinds 2018 is gecreëerd om digitale applicaties hun weg te laten vinden, om eigenlijk te weten door de gebruiker, de burger, de zorgprofessional, welke zijn betrouwbaar. Maar het is ook het kanaal om eigenlijk, als je wil gefinancierd worden, als je wil terugbetaling ooit op termijn bekomen, om te volgen. En dat validatiekader is eigenlijk een piramide met drie eenvoudige lagen. Het is een basislaag waar je altijd moet eerst inkomen. Dat wil zeggen, je moet als medisch hulpmiddel op de markt komen. Een tweede laag, als je daaraan voldoet, is om een aantal ICT-criteria te voldoen. Om te zeggen dat je veilig geconnecteerd bent, geïntegreerd bent, interoperabel bent en zo verder. En de derde laag is dan eigenlijk om te kunnen aantonen welke sociale of economische meerwaarde, gezondheidseconomische meerwaarde je kan brengen. En die toegevoegde waarde die moet je kunnen aantonen om door de overheid gefinancierd te worden. Dus dat is eigenlijk het kader dat eigenlijk bedrijven of dat ondernemers kunnen volgen om dat pad af te leggen.
Ja, ik denk dat dat ook wel interessant is of een belangrijke is bij elk aspect. Maar ook als je gaat kijken naar wat is de klinische waarde die je oplossing brengt. Ja. In 2013 zijn we naar Silicon Valley verhuisd, waar dat er toen de eerste hype kwam van Digital Health. En daar was eigenlijk de filosofie, let's go straight to consumer. Er zijn er heel veel begonnen en die gingen recht naar de consumer. En we gaan een app of een device of een watch en dat geeft iets weer. En er was een explosie van apps in de App Store en er was een explosie van wearables. Maar dat was de grootste vraag van, ja, wat waarde brengt dat nu? Die artsen die zeiden, well, hier zijn allemaal apps, welke werkt, welke werkt niet. Patiënt ook, die zei van, hier wordt tegen mij gezegd dat ik hier mijn hart mee kan opvolgen.
Maar ik neem ook aan, apps die dan vanuit hun eigen basis vertrekken, die niet noodzakelijk al meteen met elkaar kunnen gaan communiceren. Dus dat is eigenlijk een beetje in zo'n eigen toon.
Ja, exact. Ja. Dus dat is ook de tweede level. Dat je eerst aantoont van, medisch gezien lost er wel iets op. En dan ten tweede, dat je niet in een silo werkt. Dat je echt geïntegreerd bent. En privacy. De privacy is ook heel belangrijk. Je spreekt over health data. Ja. Dat die data op een correcte manier wordt behandeld. De filosofie achter die piramide is ook wel heel logisch. Dat je naar kwaliteit gaat. Zaken die geïntegreerd kunnen worden. En als je over terugbetaling spreekt, dat geld komt in het geval van België, van de overheid, van de betaler. Mm-hmm. Dus dat je daar ook ergens een meerwaarde naar de society aan kunt tonen.
Ja. Als we vandaag de dag kijken, dan zijn eigenlijk op die ML België validatiepyramide zijn er een 35-tal apps die geregistreerd zijn en die eigenlijk aan het minimumvereiste voldoen. Dus dat wil niet zeggen dat dat de enige 35 zijn die op de markt zijn en die eigenlijk betrouwbaar kunnen zijn, mm-hmm. maar die hebben wel minstens kunnen aantonen dat ze aan de basiscriteria voldoen die door de overheid zijn opgelegd. En vandaar kunnen ze groeien in die piramidestructuur.
Ja, het is dus zeker niet onmogelijk om straks daaraan te voldoen, zal ik zeggen, voor een nieuwkomer. Of...
Nee, zeker en vast niet. En er komen er elk jaar nog zeker en vast bij en dat zal in de komende jaren nog het geval zijn.
Ja, voilà. Nee, heel goed. Richting dat financieringsmodel, ik heb dat een paar keer gehoord. Dat lijkt me wel iets belangrijks. Als je een nieuwe toepassing op de markt brengt, welke uitdagingen komen we dan aan mee kijken?
Ik denk uiteindelijk, je vraagt van, net als er nu ondernemers zijn of onderzoekers die willen gaan ondernemen, waar moeten ze mee rekening houden? Is dat haalbaar om in een dergelijke ML Belgium piramide te geraken? Ik denk dat ten eerste, dat is zeker haalbaar. Er staat al heel veel meer dan toen dat Hans en ik aan het starten waren. Dus kijk daar zeker naar, maar kijk ook naar dat businessmodel. En dat is niet zo gemakkelijk, maar het is wel heel belangrijk om dat vanaf dag 1 mee te nemen eigenlijk in het concept. Want vaak zitten we inderdaad eigenlijk als ondernemers of als ingenieurs van dat is hier het product. En kijk, heel belangrijk is om te kijken waar past dit in het hele traject, in het zorgtraject. En ik denk dat we ons ook niet mogen blind staren op het terugbetalingsmodel. Dat is heel belangrijk. In die zin gaat dat voor een stuk. Je bent de business aan het opstarten, dus daar zit op een manier zit daar ook een verdienmodel aan. Maar ik zal maar zeggen, de app op zich terugbetaald laten worden, mocht dat niet puur en alleen naar dat laten neerkomen. Mm-hmm. Wat bedoel ik daarmee is eigenlijk, en dat maakt het in die zin complexer, maar ook interessanter, is naar het hele zorgtraject, het hele zorgproces gaan kijken. En dat is ook wel een awareness die we meer en meer merken bij de beleidsmakers, maar ook bij het RISIF, bij de zorgverstrekkers, dat er inderdaad eigenlijk een applicatie over het algemeen, wat heeft dat als meerwaarde, is dat je uiteindelijk met veel meer betrokken partijen rond en samen met de patiënt kunt werken. Dus dat betekent dat dat niet enkel een app is voor een specialist, of een app voor een verpleegkundige, of een app voor een kinesitherapeut, maar uiteindelijk, het is een en-en-verhaal. Maar dat betekent ook dat je uiteindelijk financieel gezien in verschillende potjes zit, als ik het zo mag noemen, in verschillende silo's. En dat je dus niet gewoon kunt gaan zeggen van ja, dit moet eigenlijk terugbetaald worden onder het budget van de arts of onder het budget van de kinesitherapeut, om er twee te noemen. Mm-hmm. Maar dat je inderdaad eigenlijk transversaal moet gaan kijken. En dat is eigenlijk heel belangrijk om dat van begin mee te nemen. En eigenlijk is dat in die zin ook al een advies naar ondernemers toe van omring u door die experten. Kijk hoe dat nu gebeurt in het ziekenhuis. Perifeer,
eigenlijk al vanaf het begin zelfs.
Vanaf het begin. Ja, en ja. Dat is eigenlijk deel, zo gaat je ook je product beter maken. Dat is die co-creatie naar waar dat wordt gezocht. Dat is niet alleen, ik zal maar zeggen, om je product zelf beter te maken en welke interfaces heb je nodig en wat moet dat dan brengen en hoe zit dat rapport eruit. Maar dat gaat ook nadenken van oké, maar wie zit er hier uiteindelijk allemaal aan de slag? Waar komt dat budget dan vandaan? Komt dat van een ziekenhuis die dat moet betalen? Is dat hier een andere medische firma of farmabedrijf die daar ook mogelijk mee kan financieren? Of is het inderdaad, ja nee, dit is duidelijk, dat moeten we weer naar het RISIF. Dat moet deel worden van de verzekering. Dat zijn allemaal vragen die je eigenlijk op voorhand moet proberen in kaart te brengen. Maar natuurlijk, ja. Hetgeen dat je ultimo wilt doen, is ervoor te zorgen dat er inderdaad een financieringsmodel is in België, de welke daarna je applicatie of je medisch hulpmiddel uiteindelijk mee kan terugbetaald worden op een of andere manier. Maar dat betekent niet per se dat er een code moet bestaan om je app te laten terugbetalen of je medical device.
Ja. Ik maak me net aan het denken, ja, stel, ik ben een bedrijf inderdaad en ik wil misschien zelfs nog een technologische toepassing ontwikkelen. Raad je dan eigenlijk aan om dat eerst technologisch sowieso toch nog op punt te krijgen? Vooraleer dat je die stap zet, want allee, dat is al een investering denk ik, dat vaak moet gebeuren vanuit die bedrijven, vooraleer dat we dan verder kijken. Hè?
Ik persoonlijk niet. Ik zeg dat van een achtergrond van zelf ook een doctoraat gedaan te hebben, van echt, ja, bij wijze van spreken een beetje een nerd te zijn die zot is op technologie.
Dat zijn dat allemaal denk ik wel ergens.
Ja, en dus ben daar ook fier op, hè, dus ben daar niet verlegen over, maar... Ja, in een doctoraat, je bent met technologie bezig. Wow, die technologie gaat zoveel impact hebben, maar het gaat er echt over hoe ga je dat geïntegreerd krijgen. Je zit met multi-stakeholder, met meerdere gebruikers. Je hebt niet ene gebruiker. Dat is het interessante aan heel het heel longitudinale, Van den Broek noemt het geïntegreerde zorg, waar dat je niet gewoon alleen naar een ziekenhuis gaat of naar de huisarts, maar waar dat al die stakeholders met elkaar in contact komen. Je hebt de patiënt, het belangrijkste, de huisarts, de specialist, het ziekenhuis, aankoopdiensten mogelijk, thuisverpleging. Die hebben allemaal impact op je product. En je kunt zeggen, van ja, ik heb hier een fantastische plakker die van alle zaken kan opmeten. En ik werk hier 2-3 jaar aan die technologie, ik valideer dat en dan gaat iedereen dat beginnen kopen en dan komt iemand af en die zegt, van ja, oké, maar dat moet ook gecleaned worden. Want in onze zorgprocessen moet dat altijd gedesinfecteerd worden. Ja. Die persoon moet dan toegang krijgen tot die data of een andere persoon moet dat gebruiken. En dat heeft zoveel impact op je product. Ik denk dat het grootste risico voor al die zaken niet technologie is. Dat kan een differentiator zijn. Ik denk dat dat heel sterk is om een competitive advantage te hebben ten opzichte van competition en andere spelers. Dus je moet het niet verwaarlozen. Maar het slagen van je business zal... 99% kans niet afhangen van hun technologisch risico. Zal van uw business risico en uw user risico afhangen.
Ja.
Ja. Volledig mee eens.
Ja, ik ook. Ik zou wel het adviseren aan de ondernemers en de start-ups die vandaag de dag bezig zijn om nieuwe technologie innovatie te ontwikkelen, om in het begin probeer je alles op papier te zeggen en de meerwaarde. Maar de meerwaarde kan je pas aantonen wanneer het echt in de praktijk geïmplementeerd wordt. In welke kleine setting ook, waarbij eigenlijk de profielen die betrokken zijn, die zorgverlener, die professional, die patiënt, probeer het daarin uit te rollen en kijk dan wat is eigenlijk de waarde die je creëert in het zorgpad. En dat is ook de evidentie die je gaat moeten aantonen naar de overheid later, wanneer je effectief op zoek gaat naar financiering. Financiering, en het is al aangehaald door de collega's hier, financiering moet eigenlijk niet zijn voor enkel die app of dat product te gaan terugbetalen, maar we moeten dan kijken in wat is de waarde die gecreëerd wordt in het hele zorgpad. En het is eigenlijk dat hele zorgpad dat we op een andere manier moeten gaan financieren, transversaler denken. En de overheid en de autoriteiten zijn zich daar wel bewust van. Maar ja, dat komt natuurlijk met een bepaalde weerstand, omdat we eigenlijk vandaag de dag werken met silo's, budgetten en iedereen probeert een beetje dat eigenlijk af te schermen. Dan moeten we prachtig te overstijgen.
Ja. En ik zou zelf nog één stap verder gaan, niet alleen het product, maar ook zelf. Hey, vaak worden er piloten gedaan. Dat heeft voordelen, maar ik ben daar soms ook een beetje allergisch aan, omdat dat een fake setting is. Als je daar kijkt, dat was eigenlijk het sterke van COVID. En een piloot is vaak vanuit een universiteit, waar dat er een framework, waar dat er ook financiering is, maar die bepaalde operationele zaken niet heeft. En bij COVID bijvoorbeeld was dat, doordat je ineens in de operationele setting zat, doordat je rekening moest houden met arts en verplegend personeel, die zeiden, ik heb letterlijk 1 minuut om naar uw data te kijken, want ik heb hier allemaal patiënten. Niet, ik zit hier in een studie waar ik betaald word om een uur bezig te zijn met eventueel te kijken hoe dat ik naar uw product kijk. Ja, daar krijg je zo enorm veel input van ja, uw dashboard, hoe visualiseerde, welk alarm stuurde door of niet, hoe kom je bij de patiënt terecht. En al die zaken moeten zo optimaliseren dat je zo snel mogelijk naar de echte leven, naar de echte setting gaat. Want dat kun je alleen maar daar leren. En je hebt de technologie, maar vaak ook voor COVID bleef alles in piloten hangen. We gaan nog eens een piloot doen en daar gaan we uit leren. En dan valt dat stil. Mm-hmm. En ja, het hele traject krijgen is zo belangrijk. En dat is nu heel veel, er is al veel bezig, we hebben heel veel geleerd. Maar als je opstart, zorg dat je zo snel mogelijk in dat traject, zorg dat je dat kent, zorg dat je stakeholders kent. Mm-hmm. En creëert geen valse confirmatie van we hebben hier een product en we verkopen dat of dat werkt in een pilot, dus dat gaat ook werken.
Ik ga er even verder op in, misschien een vraag naar Steven ook. Stel, ik ben een bedrijf inderdaad, ik heb dat technologisch idee, hoe kan men mij ondersteunen om inderdaad daar de juiste stappen te laten zetten, zodat ik inderdaad mee ben vanaf het begin?
Wel, ik denk, als je nog niet op de markt bent als commercieel product, laat je wat begeleiden, want de regelgeving is natuurlijk niet zo eenvoudig, dus daar zijn consultants voor. Eens dat je op de markt bent, oké, je kan natuurlijk onder andere bij Bimetic aansluiten en eigenlijk mee in het ecosysteem ook leren van de peers, van alle mensen die die rond de tafel bij ons zitten. Dat zijn wel competitors dan, maar eigenlijk, dat zijn ook de stemmen waar je kan aan het leren en op die manier kan je de krachten bundelen en stappen vooruitzetten.
Als ik daar nog op mag toevoegen, er zijn zeker een aantal heel goede organisaties in Vlaanderen, België, die uiteindelijk health tech startups begeleiden. Ik denk aan Blue Health Innovation, maar ook in Brusselse. Zijn er echt een aantal health hubs die uiteindelijk daarmee helpen. Dus laat u in die zin omringen daardoor. Die brengen u in contact met personen die op zoek zijn mogelijk naar uw oplossing al. Dat zijn perfecte netwerken waar je als ondernemer, slash misschien onderzoeker ook, als je nog echt met een early ID zit, kunt laten omringen. Dus het belangrijkste is zeker ook als ondernemer en als ingenieur hebben we dat echt moeten leren van oké, zit niet rond uw tafel of achter uw pc met uw perfecte product te denken, go out there. En dat is niet gemakkelijk hoor. Dat is niet voor iedereen direct weggelegd. Maar dat is denk ik het belangrijkste advies dat we kunnen geven als ondernemers hier rond tafel. Je moet echt naar buiten gaan en over uw idee kunnen praten over alle aspecten met experten. Maar er zijn zeker organisaties die daarbij helpen. En zelfs ook in die zin, de passende onpas op LinkedIn of op conferenties wordt eraan, zeker ook aan Hans, zijn mouw getrokken om te zeggen van zeg, ik heb een idee, mag ik een keer vragen? hoe werkt dat juist? Wat hebben jullie toen gedaan? Kunnen daarmee helpen? Ja, feel free to ask. We zijn altijd, we weten ook hoe dat gebeurd is, dus we hebben er altijd wel, wel tijd voor om, om even te helpen daar.
Dat klopt. En het ding is, want Stevige zei van ja, we zijn competitors. Ik denk dat eigenlijk zelf niet. Ik denk dat de grootste competitor voor ons is, om de villain bij wijze van spreken, is de traditionele tools die vandaag gebruikt worden. Ik zou niet liever hebben dat er zoveel mogelijk bedrijven zijn. En er is altijd wat overlap, maar ik denk, Wart, je hebt het ook eens gezegd. Het is vooral belangrijk dat er zoveel mogelijk succesverhalen zijn, zoveel mogelijk oplossingen zijn. Het ergste wat er kan gebeuren is dat er verhalen zijn die er niet door geraken. De piramide op dit moment zit MoveUp een beetje eenzaam in de M3-top. Het zou fantastisch zijn dat er duizenden applicaties, duizenden oplossingen zijn, omdat we allemaal in dezelfde richting werken. En naar starters of andere bedrijven. En ja, ik denk dat er een heel open relatie is. We hebben zelf met directe concurrenten die echt heel nauw doen wat wij doen. We hebben daar een heel open relatie mee, omdat we eigenlijk dezelfde missie hebben om eerder... let's create a market, let's change it together, and then afterwards we'll see whether we need to compete.
Ja, en waarom is dat? Het is uiteindelijk, ik beschouw het nog altijd voor een stuk als een blue ocean, kun je het misschien niet noemen, maar uiteindelijk is het dat wel. Hè. Er is nog zoveel ruimte voor digitale technologie, digitale medische technologie in de sector om naar efficiëntie te gaan zoeken, om naar die betere patiëntenresultaten, maar ook zorgverstrekker en zorgprofessional, om die uiteindelijk hun werk ook aangenamer en waardevoller te maken, maar ook haalbaarder, want die druk is ontzettend. Dat lees je elke dag opnieuw, die kosten die stijgen daarop. Dus ook dat kostenefficiëntie en dat tijdsbestek per patiënt op een of andere manier met ja, het zijn misschien wat dooddoeners, maar met de vergrijzing, daar moeten oplossingen komen. Dus als het niet is door de push van uiteindelijk ondernemers zoals ons, komt er uiteindelijk automatisch wel op een of andere manier in de pool. En het is uiteindelijk, net daarom zijn we daar totaal geen competitie, maar is het eerder van, we moeten met z'n allen daar ja, werk van maken. Er is genoeg. Genoeg ruimte voor nieuwe ondernemers, ook voor nieuwe technologieën. En dat zal alleen maar sneller en sneller gaan. Ja. Zeker als we ook nog een keer allemaal data aan het verzamelen zijn.
Ja, uiteraard. Ja, dan we zorgen dat samenkomt bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in een Manymotion-platform, hè, zodat we elkaar zo kunnen versterken. Voilà. Misschien om daar nog verder op te gaan dan. Het Manymotion-platform, ja, hoe zou dat precies kunnen helpen daarin?
Ja, ik denk dat er... twee aspecten, eigenlijk aanvullend op wat er juist gezegd is, is we hebben meer succesverhalen nodig, we hebben meer oplossingen nodig. En MedEmotion, een platform like MedEmotion, die ervoor kan zorgen dat het eenvoudiger wordt voor jonge ondernemers, voor starters, voor misschien zelfs grote bedrijven ook, om oplossingen sneller door naar de user te brengen. Ook om wat ik heel sterk vind, is die link tussen de verschillende stakeholders. Hè, van daar heel snel naar de users te gaan, daar experimenten te gaan doen, maar er dan ook voor te zorgen dat die stappen kunnen gezet worden door de piramide om die duizenden applicaties die in M3 terechtkomen, om impact te kunnen gaan hebben. En voor alle duidelijkheid, want Waart, ik vond dat heel sterk wat je daar ook gezegd had, oplossingen die niet artsen of verplegend personeel of dergelijke gaan vervangen. Het is echt ons doel om tools te zijn, om de gezondheidszorg beter te maken voor de patiënt.
De last ook wat te verminderen.
Ja, de last in een tool voor artsen, een tool voor specialisten, een tool voor verplegend personeel, om hun werk efficiënter, aangenamer ook te maken. Dat is hetgeen wat we kunnen doen.
Ja, zeker. Dat is ook de bedoeling natuurlijk van Manymotion. Dat is heel tof. Heren, we hebben eigenlijk al even het einde genaderd van de aflevering. Ik had eigenlijk wel nog één vraag, dus ik ga die eigenlijk verkorten. Hebben jullie nog in het algemeen andere tips misschien voor de luisteraar, waarvan je denkt van oké, die waren misschien nog niet direct bij de key takeaways die hier vandaag besproken zijn. In een paar zinnen, nog iets wat jullie zouden willen meedelen eventueel?
Ik zou zeggen, laat je niet afschrikken door alle uitdagingen of hordes die er zijn, of de weerstand die er kan optreden, maar ja, ga gewoon testen het in de markt en groei incrementeel.
Sluit erbij aan. Just do it. It's super exciting. En in de plaats van erover te babbelen, springt in het zwembad en be part of the change.
Ja, en voor mij is dat, ik kan het ook nog concreter maken, get out there. Praat met patiënten, zorgprofessionals. Ik denk dat we dat allemaal als ingenieur moeten leren om wat meer naar buiten te komen. Maar kijk, het mag. Je mag naar buiten komen. Je moet niet in de kot blijven. Dus voilà.
Voilà. Heren, ik wil u heel graag bedanken voor jullie tijd en ook om voor sommige verre verplaatsing tot hier te maken, hè, tot de Hogeschool PXL. Ik hoop dat jullie het zelf ook een beetje tof hebben gevonden.
Max, zeker. Graag gedaan.
Dat wordt totaal fantastisch. Tof. Ja, ik denk sowieso dat er zeker een heel aantal key takeaways zijn. Dus echt waar, bedankt daarvoor. Ik wens jullie ook nog heel veel succes, hè, met alles wat jullie doen in bedrijven en bij Mimetech. En alles rond Digital Health. Bedankt.
Ja, bedankt.
Let's keep in touch.
Graag gedaan.
Ja, zo zie je maar. Nieuwe digital health toepassingen introduceren hoeft dus zeker geen groot obstakel te zijn. Door je juist te laten informeren en de juiste stap te zetten, zie je dat het zomaar kan lukken. Bedankt voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op netemotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker ook eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts en blijf bij met de ideeën van health pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO, onze IT-partner CGK en dankzij alle ManyMotion consortiumpartners. LRM, Hogeschool PXL, Biovil, U Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.